En zo komen wij bij vers 13 van Hebreeën 9. Want indien het bloed der stieren en bokken, dat is dus dat bloed van de grote verzoendag, dat de hoge priester bij zich droeg en sprenkelde tot op het verzoendeksel. Indien het bloed der stieren en bokken hen heilig tot reinheid des vleeses, ontleend aan de rechtvaardigmakingen des vleeses uit vers 10. En ik sla natuurlijk een tussenzin over, want daar staat: en de as der jonge koe besprengende de onreinen. Dat is de as der rode vaars, vermengd met het water der ontzondiging. Dat is een andere instelling onder de wet, maar die heeft met grote verzoendag niks te maken, maar heeft kennelijk wel dezelfde betekenis. Dat is die wet die zegt dat als men onrein is geworden doordat men in contact is gekomen met een dode ziel, want dat staat er, dan is men onrein, dan moet men gewassen worden, besprenkeld worden, weet je veel, met het water der ontzondiging, dat wil zeggen water en de as van de ene rode vaas die geslacht was en verbrand was. En dat water der ontzondiging, dan wel de as der jonge koe, werd bewaard buiten de legerplaats. Men moest dus het kamp van Israël verlaten om daar buiten gereinigd te worden. En voor zover het iets, nou hebben we een hoog tempo ineens, voor zover het iets met Grote Verzoendag te maken heeft, is dit, dat op Grote Verzoendag onder andere sprake is van de twee bokken. Het bloed van de ene bok werd gebracht samen met het bloed der stieren in het heiligdom, dat wil zeggen werd mede gesprenkeld uiteindelijk op het verzoendeksel. Maar de andere bok werd levend en wel de woestijn ingejaagd. En het gebruikelijke verhaal is dat het arme dier daar doodging en dat het een beeld is van de dood. Dan moet ik u zeggen, nou ja, alle bokken tot op heden zijn gestorven, dus dat betekent helemaal niets meer daardoor. Maar het punt is nou juist dat het uitbeeld dat als men verlost gereinigd wil worden, zijn er twee opties uitgedrukt in de beide bokken. De ene is, men gaat het heiligdom in, helemaal het centrum. Want daar wordt men gereinigd, het bloed van die bok wordt gebracht in het heiligdom en aan God aangeboden, geofferd, om zo te zeggen. En dus wij worden gereinigd doordat we onze lichamen stellen tot een levend heilig God, welbehagelijk offer. Dat is de ene kant. De andere aspect, maar het is hetzelfde, maar het is het andere aspect daarvan, is dat wij daardoor uitgaan buiten de legerplaats en niet meer zijn in het kamp van Israël. En dus in de woestijn, verlost zijn dus van de wet en van alle eerste beginselen der wereld, want daar in de woestijn zijn wij niet meer in slavernij. Het is een slecht leven, maar daar zorgt de Heer voor ons. Uiteindelijk gold hetzelfde beeld voor heel Israël, wat uitgedreven werd uit de legerplaats van Egypte en daarna leefde in de woestijn als verlost volk. En hier heb je de moeilijkheden dat de verschillende beelden, verschillende motieven in elkaar lopen en zo werd het dus toch nog een fuga. Ik had u gewaarschuwd. Het is wat lastig, velen raken ook de weg kwijt dan. Je moet de beelden van elkaar kunnen onderscheiden, maar wel begrijpen dat ze over elkaar heen liggen en dus soms door elkaar lopen, dan mag je niet spoorbijster raken. Maar goed, het mondt uit in de Hebreeënbrief in dat van ons gezegd wordt dat wij zouden ingaan in het heiligdom, staat er meerdere keren, en dus de toepassing van dit gedeelte, maar bovendien staat er in het laatste hoofdstuk, wij zouden tot hem uitgaan buiten de legerplaats. En met hem zijn smaad uitdragen in de woestijn, ja. En omdat het ingaan in het heiligdom met zich meebrengt het uitgaan buiten de legerplaats, u weet wel de thema's tegen elkaar in, maar vooruit. Omdat het ingaan in het heiligdom met zich meebrengt het uitgaan buiten de legerplaats, wil men niet ingaan in het heiligdom, want men gaat daarmee uit buiten de legerplaats. En men wil in de legerplaats blijven en daar de Heer dienen en dat kan niet. Heb je nog? Dat is de werkelijke achtergrond van het falen van zoveel gelovigen, van zoveel levens van gelovigen. Men begrijpt de waarheid wel, maar de consequenties wil men niet aanvaarden. Daarom houdt men vast aan het oude verbond, der wet enzovoorts. Maar tegelijkertijd klaagt men over de schuld die men heeft en de zorgen waaronder men gebukt gaat en dat de Heer zo slecht voor hen zorgt. Ja, dan sta je gewoon op de verkeerde plek. Nou goed, terug naar dit vers, naar deze zijlijn. Ik sla de tussenzin dus niet over. Want indien het bloed der stieren en bokken hen heilig tot reinheid des vleeses, zo was de instelling onder de wet, hoeveel te meer, daar komen de betere dingen van het nieuwe verbond, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, niet van Jezus als zodanig, maar van Christus, de opgewekte, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, de levende Christus, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, wat slaat de tussenzin weer over, uw geweten reinigen. Want het oude verbond en het bloed van stieren en bokken kon dat niet. Dat is vers 9. Niet konden heiligen naar het geweten, want het was rechtvaardigmaking des vleeses. Vers 10. Maar onder het nieuwe verbond zal het echte bloed, het leven van Christus, wel degelijk onze gewetens reinigen. Dat betekent niet maar dat wij vergeving van zonden en dus vergeving van schuld hebben ontvangen, maar dat wij ons van die zonde en van die schuld ook niet meer werkelijk bewust zijn. Hebben die nog? En dit zijn hoogst elementaire christelijke waarheden. En die, omdat ze zo elementair zijn, zo slecht begrepen worden, daar zorgt de duivel wel voor. Toch? Ja. Maar je moet toch weten waar je van verlost bent? Nee, je moet vergeten hetgeen achter je is. En je uitstrekken naar hetgeen voor is. Zeg mijn Bijbel in klare taal in Filippenzen 3. Zie? Het zou onze gewetens reinigen. Want het punt is dat de oud-testamentische inzetting jaar in jaar uit, Hebreeën 10 vers 1 en 2, die werd jaar in jaar uit herhaald omdat het niet werkte. En als voor ons dus geldt dat onze gewetens niet gereinigd worden, dat wil zeggen we blijven rondlopen met schuldgevoelens dan wel complexen. En we gaan er langzamerhand aan onderdoor mede omdat we onder de wet leven die ons elke keer weer op onze tekortkomingen wijst. Dan betekent dat we in de praktijk dus geen deel hebben aan het leven van Christus, aan zijn bloed dus. Want anders zouden we daardoor gereinigd zijn geworden. En dan kun je wel zeggen, maar ik geloof dat hij leed aan het kruis van Golgotha en dat zijn bloed daar voor mij gestort werd, omdat het ergens in een lied staat. Maar over dat bloed had ik het niet. Ik had het over het leven van de opgewekte Christus. En dat ziet men dus niet. Dat wil men ook eigenlijk niet zien. Men kijkt slechts naar het kruis. En daar blijft het bij. Er is niks verkeerds mee met daarop te zien, maar als men daarbij blijft, is men een vergetelijk hoorder, zegt Jacobus. Wij zouden blijven bij de volmaakte wet, dat is het nieuwe verbond, dat is Jacobus 1 geloof ik nog, als ik me goed herinner, de laatste vers. Zie? We zouden deel hebben aan het bloed van Christus nu, en daardoor worden wij gereinigd. En dat, we hebben daar alleen deel aan als we inderdaad naderen tot in het heilige der heiligen achter het voorhangsel en ons stellen onder het nieuwe verbond en leren leven, want je moet leren in de praktijk, kan het niet helpen. Het heeft mij jaren gekost en ik heb er nog wel eens moeite mee. Maar je moet leren leven uit de genade Gods. Dat is het. En daardoor word je vrij van de wet. En raak je je schuldgevoelens en zeker je complexen kwijt. En ook de behoefte om regelmatig je zonden te beleiden. Er staat trouwens ook nog wat leuks over in Hebreeën 10 vers 3. We waren maar tot in vers 1 en 2. Want daar stond, nou ja, als het gewerkt had, zouden ze het nooit meer herhaald hebben. Waar staat het? Vers 3. Maar nu geschiet, dat nu geschiet, het staat er helemaal niet. Maar het idee is, als het herhaald wordt, elk jaar grote verzoendag, geschiet in de praktijk elk jaar weer gedachtenis der zonden. En werkt het dus juist averechts, als keer op keer die grote verzoendag gevierd wordt, wordt men keer op keer geconfronteerd met de zonden. En het was juist de bedoeling dat men geen geweten van zonden meer zou hebben, einde van vers 2, nadat men eenmaal gereinigd geworden is. Hebben die nog? En als het niet werkt, ja. En je wordt geconfronteerd met je zonde. Ja, dat werd verkeerd om. En dan kun je wel zeggen, ja, maar ik ben verlost door het bloed van de Heer Jezus. Want zo gaat het dan meestal enzovoorts. In werkelijkheid ben je dan bezig je zonde te gedenken en te herdenken. En dus ze te koesteren. En dat werkt averechts op je geweten. Of je dat nou wil of niet. Zie? Dus het moet afgelopen wezen. Voorbij het kruis komen we in de opstanding terecht en daar leven wij uit. Uit het bloed van Christus dat in ons is. Zie? Dat reinigt onze gewetens van dode werken. Ik zeg er ook altijd bij, het reinigt niet ons vlees van dode werken. Met andere woorden, die dode werken doen we daarna nog steeds. Nou ja, sommigen van ons daarna in mindere mate. Van mijn part. Maar ons vlees wordt niet gereinigd, zondaren blijven wij en zondigen doen we dus ook, maar ons geweten wordt er niet meer door belast. Toen riep altijd wel iemand, dat is maar makkelijk. En mijn directe antwoord is altijd, dit is het moeilijkste wat er is. Want het is verbazend moeilijk om dat te leren. Maar dat zouden we leren. Dat ondanks dat ons vlees niet gereinigd is, niettemin onze gewetens rein zijn. Daar gaat het over. Uw geweten reinigen van dode werken. En waarom zou dat moeten? En dat is een ander punt. Velen gaan ervan uit op voorhand. Ik weet niet hoe dat komt. We gaan er op voorhand van uit dat wat de Heer Jezus voor ons deed, dan wel gedaan heeft of nog doet, dat het slechts tot doel heeft ons het eeuwige leven te geven. Kortom, het heeft slechts tot doel de vergeving van zonde of wat men er maar onder verstaan wil. En dat is een misverstand. Het doel is dat wij alsnog bekwaam zouden gemaakt worden om God te dienen. Om dienstbaar te zijn aan hem en om te wandelen Gode welbehagelijk, zoals het heet. Dat wil zeggen, het gaat er niet om dat we eeuwig leven ontvangen. Dat is een middel onderweg naar het doel. Als je niet eerst eeuwig leven hebt ontvangen, kun je niet Gode welbehagelijk wandelen. Maar we ontvangen eeuwig leven door geloof, opdat wij inderdaad dat nieuwe leven wat hij ons geeft, dat we dat zouden gebruiken tot eer van zijn naam in de praktijk. Dat is Romeinen 6. Opdat gelijkerwijs Christus is opgewekt tot heerlijkheid des vaders, alzo ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden. Want 2 Korinthe 3, hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen om dienaren Gods te zijn onder het nieuwe verbond. Want daar komt het in de praktijk op neer. Zie? En Colossense vervolgt met, hij heeft ons bekwaam gemaakt, Colossense 1, om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. Om deel te hebben aan zijn erfenis, aan zijn heerlijkheid namelijk. Het is veel meer dan dat. En hier staat om uw geweten te reinigen van dode werken, om de levende God te dienen. En dat laatste is het doel. Niet de reiniging van ons geweten is het doel, maar het dienen van de levende God is het doel. En daarna zeg ik, nou ja, wie gingen erin in het heilige? Dan wel heilige der heiligen. De priesters die per definitie, want het is een priester, die per definitie dienstknechten van God zijn. In de praktijk van hun leven bedoel ik. Daartoe waren ze gesteld. Die gaan in het heiligdom. Anderen niet. Met andere woorden, iemand die niet bereid is de Heer te dienen, gaat niet in het heilige binnen. Ook niet in heilige der heiligen. Ik bedoelde eigenlijk hetzelfde, maar vooruit. Die gaat daar niet in en heeft daar ook geen deel aan de reinigende werking van het leven en bloed van Christus. Waarom ook? Men wil immers de Heer niet. Nee, men wil eeuwig leven ontvangen. Maar dat is niet het doel wat God zich met ons gesteld heeft. En daar gaat het maar om. Nou goed. Daarna vers 15. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments opdat. En dan komt er weer een lange tussenzin. Ik zet daar altijd meteen een haakje openen. Opdat, haakje openen. Testament waren en achter waren weer een haakje sluiten. Dan lees je vervolgens. Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat degenen die geroepen zijn de belofte der eeuwige erven ontvangen zouden. Daar was ik al, want ik citeerde uit Colossense 1, waar staat: hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis der heiligen. In het licht staat daar. En hier, hij is middelaar van het Nieuwe Verbond of des Nieuwe Testaments, want dat is in de grondtaal altijd hetzelfde woord. Opdat degenen die geroepen zijn, en dat zijn alle gelovigen, niet ongelovigen, die dan wellicht uitverkoren zijn in de calvinistische betekenis van de term, want die word ik geacht niet te kennen, ik word geacht de bijbelse betekenis van de term te kennen, geroepenen zijn degenen die geloven en eeuwig leven hebben ontvangen. Ze zijn niet geroepen om eeuwig leven te hebben, maar ze hebben eeuwig leven en zijn daarom geroepen tot... Maar dat laatste kent men niet, omdat men zichzelf het doel stelt: als ik maar eeuwig leven krijg, dan is het goed. En ze sterven als het meezit in de hoop des eeuwige levens, volgens de grafsteen en anders de rouwkaart. Maar God heeft een doel gesteld veel verder. Zie? Dus opdat degenen die geroepen zijn, dat zijn wedergeboren mensen, opdat kinderen Gods dus, de belofte der eeuwige erfenis, heerlijkheid dus, erfenis, ontvangen zouden. Want daar gaat het om. En die erfenis, die heerlijkheid, ontvangen wij niet door geloof, en dus de wedergeboorte, maar daarna, we ontvangen die erfenis op grond van dat wij de levende God dienen in de praktijk van ons leven. Onder het nieuwe verbond. Een leven dus in het heiligdom. Om in deze terminologie van Hebreeën te blijven. Zie? En daarna gaan we weer verder. De tussenzin. Hij is de middelaar des Nieuwe Testaments. En er staat erbij: de dood gekomen zijnde. Daartussen, dat mag voor mij, maar vooruit. De dood gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Let op dat deze... belangrijke waarheid, toch belangrijke waarheid, niettemin ons hier voorgehouden wordt in een tussenzin. Dat is, niet omdat het onbelangrijk is, want dan had het er wellicht helemaal niet gestaan, maar het is omdat het maar een, omdat het niet het einddoel is, laat ik het zo zeggen. Natuurlijk is de Heer Jezus gestorven, de dood ingegaan tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Maar dat is nogmaals niet het eindpunt. Het is een middel onderweg naar het doel, uiteraard. En daarom is het een tussenzin. Bovendien is dat ook helemaal niet het onderwerp van deze brief, deze Hebreeënbrief. Het onderwerp is niet dat de Heer Jezus Christus gestorven is voor de zonden der wereld, maar het is... dubbele tegenstelling. De boodschap van de brief is dat de Heer Jezus Christus leeft voor eventueel voor de zonden van zijn volk, voor u en mij. En hij doet de uitwerking van die zonden zodanig teniet dat onze zondige natuur en onze zonden ons op geen enkele wijze in de weg staan om hem te dienen. Begrijp je me goed, die dingen zijn er wel, maar ze spelen geen rol. En daarom heet het eventueel ook teniet gedaan. Dat wil zeggen dat ze geen uitwerking meer hebben. Ze zijn er dan nog wel. Net zo goed als in hoofdstuk 2 staat van Hebreeën, dat de duivel teniet gedaan is. Niettemin is hij er nog wel en hij gaat nog steeds zijn gang. Maar het heeft geen definitieve uitwerking meer en daar gaat het maar om. Zie? Maar hij is gestorven inderdaad tot verzoening der overtredingen die in ieder geval ook onder het oude verbond plaatsvonden. Hij heeft daarmee eerst afgerekend en daarna is hij ingegaan in het heiligdom als de opgewekte door zijn eigen bloed, opdat wij die deel hebben aan zijn leven ook deel zouden hebben aan zijn erfenis. Kortom, het tegenwoordige werk van Christus is een werk dat hij doet aan gelovigen, opdat zij die kinderen God zijn, alsnog zonen van God zouden worden in de toekomst. Dat is de verkorte versie. En daarna de toelichting op de dood tussengekomen zijnde, dat is vers 16. Want waar een testament, een verbond, een testament vertaalt men het nu, terecht, want dan begrijpen we beter wat de bedoeling is. Waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood van de testamentmaker komen. Het aardige is dat als iemand een testament maakt, kondigt hij daarmee zijn dood aan. En dat is waarschijnlijk de reden waarom zo weinig mensen een testament laten opmaken. Ze willen niet aan hun dood denken. Heb je dat nog? En als het testament gemaakt is en de erfgenamen weten ervan, zitten de erfgenamen, of ze dat nou willen of niet, te wachten op de dood van de testamentmaker. En dat is ook niet zo positief. Maar goed. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Want zolang de testamentmaker leeft, had er net zo goed geen testament kunnen zijn. Het betekent helemaal geen bal. Want een testament is vast, dat wil zeggen betekent pas iets, in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft, is nog krachteloos, geen geldigheid heeft, wanneer de testamentmaker leeft. En daarom moest de testamentmaker sterven. Over welk testament gaat het? Wel, een testamentenverbond. Een testament is een belofte, uiteraard. Vastgelegde belofte, officieel juridisch stuk bovendien. En dus gaat het om de belofte van het nieuwe verbond. De betere tijden, de toekomende goederen, de betere offeranden enzovoort, die eens zouden plaatsvinden, wat eens zou aanbreken, zo u wilt. Maar wie heeft dat nieuwe verbond beloofd? Wie was de testamentmaker? Andere vraag, zelfde vraag. Wie stierf er? Kijk, daar heb je. Maar het zal duidelijk zijn dat als het oude verbond de belofte is van een nieuwe, dan is degene die het oude verbond in werking stelde tegelijkertijd de testamentmaker, degene die het nieuwe beloofde, en die is dus overleden. En ik weet dat wij er problemen mee hebben, die komen hoofdzakelijk voort uit de nomenclatuur. Nee, dat heeft met muziek niks te maken. Nee. Het heeft te maken met de etiketjes, de naamgevingen. De namen waarmee wij de dingen benoemen. En dat is inderdaad problematisch. Vooral wanneer wij onwillig zijn. Maar dat is met taal in het algemeen en met namen sowieso. Je zou ze moeten begrijpen. En het idee is dat diezelfde heer die aan Mozes de wet gaf op de Sinaï, dat hij stierf aan het kruis van Golgotha, want het is het enige waarvan we weten dat hij is overleden en waardoor een nieuw verbond aanbrak. Dat hij dus een weg van vernedering gegaan is, vanuit de hemel naar de aarde, vanaf de aarde naar onder de aarde, de dood in, lijkt mij een duidelijke zaak. Welke namen je aan hem moet geven onderweg? Nou, die namen wisselen, omdat namen zijn vaak ook eretitels en die legde hij juist één voor één af. Dus het wordt moeilijk hem exact te benoemen. Maar ik kan hem met terugwerkende kracht altijd benoemen en dat doet de Bijbel ook altijd met terugwerkende kracht. Namelijk de Heere Jezus Christus. Nou goed, die is dus gestorven en sindsdien treedt het nieuwe verbond in werking en is het testament van kracht geworden. Ja, het heeft iets met afleggen en daarna ook trouwens aandoen van leven te maken. Dat is ook wat in de volgende verse uiteengezet wordt. Ik kan er moeilijk gedetailleerd op ingaan, daar heb ik sowieso de tijd niet voor. Maar er staat dat daarom ook het eerste verbond niet zonder bloed is ingewijd. Dat wil zeggen, ook het oude verbond, dat een beeld is van het aanbreken van het nieuwe, het oude verbond werd ingewijd door bloed. In de praktijk, en populair gezegd, alles wat maar enigszins dienst deed in de tabernakel en eromheen, werd in ieder geval onder andere besprenkeld met bloed. Inclusief het woord Gods, de stenen tafelen zelf. En dat gebeurde alleen maar omdat het inwerking treden van het oude verbond een type, een uitbeelding is van het inwerking treden van het nieuwe verbond. En alles wat onder het nieuwe verbond is, is besprenkeld met het bloed van Christus. Dat wil zeggen, Alleen als wij dat leven van Christus hebben ontvangen, hebben wij deel aan het nieuwe verbond. Alles wat dat leven van Christus heeft ontvangen, heeft deel aan het nieuwe verbond. En wat niet met dat bloed besprenkeld is, heeft geen deel aan het nieuwe verbond. Dat is eigenlijk het hele verhaal. Het bloed der besprenging heet het in Hebreeën 12 en ook trouwens in 1 Petrus 1, geloof ik. Dat kan ik zo gauw niet vinden. Ik dacht dat het daar stond. Goed, dat zoeken we nog een keer op. Terug naar Hebreeën 9. Het oude verbond is dus niet zonder en daarom met bloed ingewijd, omdat het een beeld is van het nieuwe, niks anders. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalver en bokken met water en purper en wol, en hyssop, besprengende beide het boek zelf en al het volk. Alles en iedereen. Zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan u lieden heeft geboden. En toen kwam er iemand anders en die nam een beker wijn, hield hem omhoog en zei, dit is het bloed van het Nieuwe Testament. He? En hij besprengde de discipelen er niet mee en zij drinkt allen daaruit. Ze kregen het niet aan de buitenkant, maar ze kregen het aan de binnenkant. Toen heb ik nagevraagd aan Timotheus, die zei, nou het schijnt een reinigende werking hebben te hebben op je ingewanden. Leg ik een andere keer weer uit. He? Ja, Paulus schreef dat toch aan Timotheus. Hij zei, drink niet langer water, maar drink wijn. Vanwege uw menigvuldige zwakheden. Mijn zwakheid is... Nee, goed. Laat maar zeggen. Ik ken mensen die hebben daardoor een zwakheid erbij gekregen. Maar... Goed, dit is het bloed des testaments, het welk God aan u lieden heeft geboden. U begrijpt het probleem weer, ik ga er nou niet uitgebreid op in. De Heer heft die beker wijn op en men denkt aan het bloed van het oude verbond dat vergoten werd aan het kruis van Golgotha. Maar de Heer zei, dit is het bloed van het nieuwe verbond, drink daaruit. Dat wil zeggen, het is niet een gemeenschap aan zijn lijden en zijn dood, het is een gemeenschap aan zijn opstanding. En daarmee de uitbeelding, daarmee is het avondmaal de uitbeelding van het tegenwoordige werk van Christus ten behoeve van zijn volk, namelijk de gemeente. En met dood heeft het niks van doen, het is namelijk leven. Goed. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de meubelstukken, dat heet hier dan vaten, want het woord vat heeft in de breedte de betekenis van alle gebruiksvoorwerpen, wat het maar is. En al de vaten van de dienst besprengde hij met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. Kortom, zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. En men, tot vandaag begrijpt men de uitdrukking niet. Het gaat niet over het kruis hier. Het gaat erover dat vergeving, dat wil zeggen het niet toerekenen van zonde, het wegnemen van schuld en wat het maar is, het resultaat is van het leven van Christus, leven van de levende Christus, dat wij ontvangen. Ik heb er ook een gewoon bewijs voor, zonder het enige vorm van typologie. Dat is 1 Korinthe 15, waar staat dat het best zo kan wezen dat de Heer gestorven is voor onze zonde, maar als hij niet is opgewekt, dan zijn wij toch nog in onze zonde. Staat er. Als hij niet is opgewekt, dan zijn wij nog, of dan zijt gij nog in de zonde, enzovoorts. En voor zover men als gelovige overleden is, zijn die gelovigen verloren, staat daar. Het kan best waar zijn, één voor alle gestorven, maar daarmee ben je niet behouden, daarmee ben je verloren. Zie? Behoudenis is gelegen in de opstanding uit de dood. Pas als men met Christus is opgestaan, eeuwig leven heeft ontvangen, dan is men behouden, fundamenteel gezegd. En dus vergeving in de praktijk, zo van dat de Heer onze zonden niet toerekent, berust op het feit dat wij het leven van de levende Christus, zijn bloed dus, hebben ontvangen. En daarom heeft bloed een reinigende werking. Want letterlijk kun je met bloed echt je klederen niet wassen. Toch? Nee, dat kan echt niet. Bloed heeft een reinigende werking, zolang het in het lichaam zit en rondgepompt wordt, want het voert inderdaad afvalstoffen, onreinheden uit het lichaam af. En het voert tegelijkertijd voeding aan, zodat je maar ziet dat het gelijk opgaat. Je kunt niet alleen afval afvoeren en niet voedsel aanvoeren of andersom. Het gaat gelijk op. Het is één en dezelfde beweging. En voeden doen wij ons door het woord Gods. En daar waar we door het woord Gods gevoed worden, worden wij van de andere kant. Want het is het bijverschijnsel. Niet lager, maar op hetzelfde niveau. Maar het is een verschijnsel daarnaast. Het bijverschijnsel is dat wij daardoor ook gereinigd worden. Dat gaat in één moeite door. En dat is de reinigende werking van het bloed van Christus dat ons reinigt van alle zonden. Met dank aan 1 Johannes 1, vers 7, dan wel 9. Dus zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Het gaat niet over de dood, hoewel het vers gewoonlijk systematisch daar altijd op toegepast wordt. Het gaat over leven namelijk. En het gaat ook niet over theoretisch leerstellige dingen, maar het gaat over praktische dingen. Het is altijd zo in de Bijbel. Vers 23. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemelen zijn door deze gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere of veranderd dan deze. Dat wil zeggen, onder het oude verbond werden de voorbeelden gereinigd, maar in zichzelf is dat niks. Het gaat om de betekenis ervan. En de betekenis is dat de dingen waarvan die voorbeelden waren, de werkelijke dingen, gereinigd zouden worden door beter bloed en door betere offeranden. Alleen het punt is dat we hier in dit vers ineens te maken krijgen met betere dingen, die heten hier ineens hemels. En dat heb ik nog zo lang mogelijk voor me uitgeschoven, omdat het hier in Hebreeën ook gebeurt. Het idee namelijk van de eerste helft van het hoofdstuk is, in ieder geval tot en met vers 14, dat het heilige een beeld is van de dienst onder het oude verbond, en het heilige der heiligen, waar de hoge priester in ging, is een beeld van de dienst onder het nieuwe verbond. En nu ineens krijgen wij een andere invulling van termen. Dat wil zeggen, nu blijkt ineens dat het heilige der heiligen waarin de Heer in ging niet benoemd wordt als het nieuwe verbond of het betere verbond, hoewel het dat is, want dat staat in de eerste helft van het hoofdstuk. Maar nu heet het ineens de hemelse dingen. Niet meer de betere dingen van het nieuwe verbond, zoals die hier op aarde gepraktiseerd zouden worden, in werking zouden treden enzovoorts. Maar nu ineens heten het hemelse dingen. En dan krijg je dus een dubbele toepassing van hetzelfde schema, van hetzelfde motief. Hebben jullie? Tot en met vers 14 is het oude verbond der wet en het nieuwe verbond der genade. Allemaal gewoon voor de mens die op aarde leeft, zal ik maar zeggen. Maar nu wordt er een tweede toepassing gegeven, namelijk het heilige der heiligen is een beeld van de hemel der hemelen, want daar komt het op neer. Waarna logischerwijze het heilige een beeld is in elk geval van de aarde. Toch? En de aardigheid is dat je dan een tweevoudige toepassing hebt. Het betekent dus dat als men deel heeft aan het nieuwe verbond, aan het heilige der heiligen, dan heeft men op diezelfde grond onlosmakelijk ook deel aan hemelse dingen. En als men dus een positie heeft, staat in de genade en daarmee in de vrijheid, dat is Romeinen 5. Wij roemen in de genade in welke wij staan. En we staan in de vrijheid, dat is Galaten 5, dat is toch makkelijk. Als wij staan in de genade, staan wij tegelijkertijd dus volgens deze uiteenzetting in de hemel. Heb je die? Zo was het wel noodzaak dat de voorbeelden der dingen, de tabernakel, die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere of veranderen dan deze, want Christus, vers 24, is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, maar dat stond ook al in vers 11. En daarna, het welk is een tegenbeeld van het ware heiligdom, Maar het ware heiligdom blijkt in vers 24 te zijn de hemel zelf. Hij is ingegaan in de hemel zelf. Terwijl we in de eerste helft van Hebreeën 9 slecht bepaald werden bij, hij is ingegaan in het nieuwe verbond. Hij heeft het nieuwe verbond in werking gesteld nadat de dienst onder het oude verbond officieel gestaakt was. Zie? Maar daarna komen de lijnen weer bij elkaar, want er staat in vers 24, hij is niet ingegaan in het heiligdom met handen gemaakt, maar in de hemel zelf, om nu, dat wil zeggen na het voorafgaande en na het oude verbond, om nu, dat wil zeggen na de toenmalige tijd uit vers 9, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God. Voor ons. En dat is precies wat de hoge priester op Grote Zondag deed. Hij verscheen voor het aangezicht des Heren, want die werd geacht te zetelen op de Ark des Verbonds, op het verzoendeksel, van waar hij van tussen de Gerubim tot het volk zou spreken, enzovoorts. En hier staat de hoge priester, Christus is ingegaan in de hemel zelf om te verschijnen voor het aangezicht van God. Ten behoeve van ons, zoals de hoge priester inderdaad het hele volk vertegenwoordigde. Maar zo vertegenwoordigt Christus, de hoge priester van het nieuwe verbond, heel zijn volk, dat zijn de woorden uit eind van Hebreeën 2 en begin van Hebreeën 3. Hij vertegenwoordigt namelijk alle gelovigen. In de praktijk is dat de gemeente, die is namelijk zijn volk. Het is niet het Joodse volk, het is de gemeente, zijn volk. Nou, in hoofdstuk 8 stond eigenlijk, maar ik heb er overheen gelezen, alle gelovigen die onder het nieuwe verbond leven, zijn zijn volk. Want daar stond in vers 10, geciteerd uit Jeremia 31, dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot God zijn en ze zullen mij tot volk zijn. In Hebreeuws zou het zijn, zij zullen Ami, mijn volk. Ze zullen mij tot volk zijn. En Christus is de hoge priester van zijn volk. Wie is zijn volk? Allen die onder het nieuwe verbond leven. Het is een theorie en in de praktijk. In de praktijk zijn wij zijn volk naarmate wij daadwerkelijk leven onder het nieuwe verbond. In de praktijk. En naar diezelfde mate is hij dan onze hoge priester die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrijmoedig tot God mag gaan enzovoorts. Maar dat geldt alleen voor zover wij leven onder de genade. Staan in de vrijheid enzovoort. En het geldt niet voor zover wij leven onder de wet. Zie? Maar voor zover hij voor het aangezicht Gods voor ons verschijnt, hebben wij in de praktijk deel aan het nieuwe verbond, maar daarmee tegelijkertijd aan hemelse dingen. En nogmaals, dat is een dubbele tegenstelling. Het is een tegenstelling tussen oude verbond en nieuwe verbond, maar tegelijkertijd ook een tegenstelling tussen aardse dingen en hemelse dingen. Dat is dezelfde dubbele tegenstelling als uit twee hoofdstukken verder, drie hoofdstukken verder, kan ik ze gauw niet uitrekenen, zeg. Dat is Hebreeën 12. Ik denk dat de meesten van u dat langzamerhand wel kennen, want ik spreek er nogal eens graag over. Vers 18. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg, namelijk de Sinaï en daarmee de wet. Gij zijt niet gekomen tot de tastelijke berg. Maar, vers 22. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Implicerend de ontastelijke berg Sion. Maar er is ook een tastelijke berg Sion. Als u begrijpt wat ik bedoel. Schoon Jeruzalem. Maar staat er, nee, gij zijt gekomen tot de berg Sion, de stad des levende Gods. Niet de stad Davids, de stad des levende Gods. Niet de stad van de zoon van David, dat is Jeruzalem hier beneden, eventueel, wanneer dan ook. Maar we zijn gekomen tot de stad van de zoon van God. En u weet, dat is dezelfde persoon, om zo te zeggen. Hij is dezelfde, de zoon van David is de zoon van God en andersom. Maar die steden zijn verschillend. Wij zijn wel gekomen tot de stad van Christus, zal ik maar zeggen. Maar in zijn hoedanigheid van Zoon van God. En daarmee zijn wij niet alleen gekomen onder het nieuwe verbond. Dus niet Sinaï, maar Sion. Maar wij zijn daarmee ook gekomen tot de hemel. En dan is het inderdaad niet Sinaï, maar Sion. Maar bovendien niet Sion, maar het ontastelijke Sion. Wij zijn gekomen tot Jeruzalem. Dat is één tegenstelling. Maar de volgende is, we zijn niet gekomen tot het Jeruzalem dat nu en hier is. Galaten 4. Maar we zijn gekomen tot het hemelse Jeruzalem dat boven is. Galaten 4, dan wel Hebreeën 12, 4. Hebben we die nog? Het is een lastige, maar het is een dubbele tegenstelling. Nou goed, en het is een dubbele zegening ook die wij dan hebben ontvangen. Wij leven niet alleen onder het nieuwe verbond, maar wij leven zelfs in de hemel. Wij zijn niet alleen geplaatst in de genade in welke wij staan, maar wij zijn met Christus gezet in de hemel en zouden daar stand houden. Dat is Hebreeën 2 en Hebreeën 6. Stand houden, staande blijven en hoe dat allemaal heten mag. Zie? En goed, het zijn twee dingen, maar in de praktijk vormen ze natuurlijk toch één geheel. Omdat ze ook als één geheel werden uitgebeeld in deze Oud-Testamentische dienst. Maar niettemin, het zijn twee dingen. Wij leven niet alleen onder het nieuwe verbond, maar we leven in de hemel zelf. En als je het ene ontkent, ontken je het andere ook. Als je de hemelse positie van de gelovige afwijst, dan wijs je daarmee ook zijn positie onder het nieuwe verbond af. Vandaar dat degenen die onder de wet leven in de praktijk geen flauwe notie hebben van de Bijbelse waarheid, dat wij als gelovigen met Christus reeds lang gezet zijn in de hemel. We hebben die nog? Kortom, wij leven onder het nieuwe verbond. We hebben een hemels burgerschap ontvangen, daar is onze positie. En wij dienen de Heer in de praktijk van ons leven als priesters. En die drie dingen horen gewoon bij elkaar. En het is eenmaal tot stand gebracht. Wij hoeven het niet meer tot stand te brengen. Wij zouden alleen het geloven, dat wil zeggen het aanvaarden en ons eigen maken. En dat is de bedoeling, met name van deze hoofdstukken. En het idee is dat de Heer Jezus als hoge priester is, die het heiligdom is doorgegaan, die verschenen is voor het aangezicht Gods, maar het gaat nog veel verder. Want de hoge priester van het oude verbond sprenkelde het bloed op het verzoendeksel tussen de cherubim. Maar de nieuwtestamentische hoge priester is ingegaan met of door zijn eigen bloed, zijn eigen leven. En dus hij is ook degene die een positie heeft op het verzoendeksel en tussen de cherubim. Niet hij sprenkelt daar bloed, hij is daar levend en wel in zijn positie. Dat wil zeggen zijn hemelse positie, want dat is echt wat het verzoendeksel voorstelt. En in zijn heerlijkheid, waarvan de cherubim de afbeelding zijn. En daarom, ja, je kunt dit van een heleboel verschillende kanten beschrijven en misschien val ik in herhaling, want ik onthoud ook niet alles wat ik gezegd heb. Maar het idee is dat wij tot hem naderen, achter de hoge priester aangaan, want hij vertegenwoordigt zijn volk. En als dus de hoge priester welkom is in het heilige der heiligen en er niet dood binnenvalt, dan betekent het dat ook wij daar welkom zijn en dat wij dus in navolging van de Heer Jezus met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade, dat is Hebreeën 4, dan wel met vrijmoedigheid op een verse en levende weg zouden ingaan in het heiligdom, dat is Hebreeën 10 vanaf vers 19. En uiteindelijk is de consequentie zelfs dat wij niet alleen daar voor hem staan en ons daar ter beschikking aan hem stellen, maar het eind van het verhaal is dat ook onze positie is op het verzoendeksel tussen de cherubim, want we hebben deel gekregen aan elke geestelijke zegening in de hemel in Christus. Kortom, wij zouden met hem delen in zijn eerstgeboorterecht. Daar eindigt onze loopbaan dus. En dat is niet voor de opname van de gemeente uiteraard, namelijk onze openbaring voor zijn rechterstoel, maar zover gaat het wel. Hebben we die nog? Nou goed. Dan lees ik het even verder, want er staat dan nog om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Hij wordt ons dan voorgesteld naar aanleiding van het oud-testamentische beeld, waarbij de hoge priester als de personificatie, en niet zwakker als de vertegenwoordiger, van heel het volk deze positie inneemt. En het wordt dan beschreven zodanig dat al wat voor ons noodzakelijk is, wordt voor ons gedaan door de hoge priester. En we zien dan drie partijen, namelijk God, onze hoge priester en onszelf. Bij nader inzien, onze hoge priester is God. En is de uitdrukking van het wezen Gods, meer valt er überhaupt niet te zien. En bij nader inzien, Christus en wij vormen samen één geheel. Wij zijn namelijk één lichaam, waarvan hij weer het hoofd is en wij de leden. Dus verschillen ze toch. Maar niettemin vormen wij met hem één plant, heet dat. Of in andere termen, wij vormen met hem één lichaam. Dus je kunt je eerst, om het eenvoudig te houden, voorstellen van hij vertegenwoordigt ons bij God. Maar als die dingen langzamerhand tot je doordringen, betekent het gewoon dat wij gewoon samen met Christus rechtstreeks voor God staan. En nog verder betekent het dat voor zover God zich in de toekomst aan de wereld zal openbaren, doet hij dat dus door ons. En dat is onze priesterlijke, zelfs onze hoge priesterlijke functie met Christus. Want je kunt je eerst voorstellen, hij is onze hoge priester en wij zijn zijn volk. Maar beter is vast te stellen, hij is de hoge priester en wij zijn de priesters. Dat is net zo bijbels, maar die is al iets moeilijker. En daarna leert de Bijbel ons dat wij deel hebben, niet alleen aan zijn erfenis, maar wij zijn ook met hem eerst geboren. Hij zou eerst geboren zijn samen met vele broederen. Romeinen 8, Hebreeën 2 en noemt u maar op. Kortom, eerst waren wij zijn volk, daarna zijn wij de priesters die onder hem dienen en daarna zijn wij gewoon het lichaam van de hoge priester. En daar draait het op uit. Dat is de roeping waartoe wij geroepen zijn. En wij worden opgeroepen om die weg achter hem aan te volgen, het heiligdom binnen, maar ook om ons te laten onderwijzen zodanig dat wij verstaan welke roeping God voor ons heeft. Wij zijn zijn volk, dat is waar, maar meer dan dat. Wij zijn zijn priesters, dat is waar, maar meer dan dat. Wij zijn zijn hoge priesters, samen als één groepering, het hoge priesterlijke volk kan allemaal. Of het huis van de hoge priester, om een Bijbelse term te gebruiken. Maar de volgende fase is nog veel sterker, namelijk waar God zich slechts uitdrukt, zich openbaart in Christus en wij deel hebben aan Christus, openbaart God zich slechts in de gemeente. Ik zei niet aan de gemeente, want dan bedoel je weer drie stappen terug. Hij openbaart zich, althans in de toekomst, via de gemeente. Met andere woorden, als de Heer zich dan aan iemand openbaart hier op aarde, komt wel eens wezen dat hij voor dat doel u of mij stuurt. Als de directe representant, een uitbeelding, openbaring van het wezen Gods. Dat vind ik misschien ver gezocht. Ik niet, want ik kom het gewoon in de Bijbel tegen. Het probleem is alleen dat in christelijke traditie en zeker in de theologie men gewoon de andere kant op redeneert. Een grote scheiding maakt tussen God en de mens en daarna hoog gaat opgeven over dat God toch contact onderhoudt met de mens enzovoort. En daar moeten we dan heel blij mee wezen en we helpen een handje, want wij roepen hem ook aan, weet u wel, om de grote afstand te overbruggen, zodat we elkaar ongeveer halverwege tegemoet komen. Ik bedoel het niet spottend, maar ik moet het gewoon nu even vlug en plastisch zeggen. Maar zo zit hij niet in elkaar. Integendeel, wij hebben die afstand tot hem niet. Wij denken dat wellicht, maar dat komt omdat wij leven naar aardse beginselen, leven volgens vleeselijk verstand. Vleeselijk verstand. Vleeselijk verstand. Bij de Chinezen. Ja, maar goed. Nou goed, maar we hebben onze menselijke norm en die God is zo ver weg. En wij formuleren onze eigen filosofie en gedachten over die God die zo ver weg is, die dan toch naar ons heeft omgezien en al dat soort dingen meer. Maar het is een ontkrachting wat de Bijbel, van wat de Bijbel er werkelijk over schrijft. Uiteindelijk is het zo dat wij samen met Christus een plaats innemen in ons thuis, namelijk de hemel, namelijk het heilige der heiligen. En dat voor zover het werk Gods in de toekomst voortgang zal vinden, het betekent dat Israël en de volkeren tot ons zullen komen. Omdat wij de vertegenwoordigers zijn van God zelf en bovendien zijn hoge priesterlijk volk. Daarna heb je nog wat rangorde in de toekomst, maar het onttrekt zich natuurlijk aan deze uiteenzetting. Maar het grote nadruk ligt natuurlijk op het idee dat wij als gelovigen, punt 1, absoluut niet leven onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. En daarmee een plaats hebben gekregen in de hemel zelf. Daar zouden wij leven en daar is voor leven onder de wet geen plaats. En hoe vanzelfsprekend voor ons wellicht ook is religie en dus leven onder wetten en regels, wij zouden het af moeten leren. En dat is wat het onderwijs in het woord Gods zou doen. En daar waar wij tot hem komen, daar worden wij gevoed met het manna, kortom met het onderwijs des Heren enzovoorts. Zie? Ik kan het nog sterker zeggen, maar nou hou ik er mee op, want het is, dacht ik, langzamerhand tijd. En ik moet het trouwens volgende keer wat uitgebreider uiteenzetten. Uiteindelijk is het zo dat die Ark des Verbonds de kern is van het hele verhaal. Ik bedoel, je hebt bij wijze van spreken heel Israël, maar midden in Israël, officieel althans midden in Israël, heb je Jeruzalem. Daarna heb je midden in Jeruzalem heb je de tempel. En midden in het hele tempel gebeuren heb je dan het heilige en het heilige der heiligen. En middenin, nou ja, dus niet echt midden, maar het is wel helemaal in, je moet van deze kant in. In het heilige heb je het heilige der heiligen. In het heilige der heiligen, het is net die Russische poppetjes, weet je wel, die eitjes. In het heilige der heiligen heb je de Ark des Verbonds. En in de Ark des Verbonds heb je de twee stenen tafelen, daar gaat het allemaal om. En dat is het woord Gods. En dan redeneren we de andere kant op. We beginnen bij het woord Gods, daaromheen heb je de Ark des Verbonds, maar dat is de veruiterlijking van het woord Gods. Daaromheen heb je het Heilige der Heiligen, maar dat is de veruiterlijking, verdere veruiterlijking van het woord Gods. En als je zo doorgaat, kom je vanzelf bij een hele nieuwe schepping, die de uitdrukking is van het woord Gods en die gevuld is met kennis des Heren, het woord Gods, enzovoorts. Dat is het ideaal en daar gaat het ook naartoe. Biologen kunnen het verhaal zelf afmaken en de plaatjes kleuren. Want je vindt nogal wat parallellen in de natuur van dat hele beginsel. Maar in het centrum van het geheel vind je het woord Gods. Daaruit zijn alle dingen geworden. Dat is ook het zaad dat weliswaar omhuld wordt, dan wel zich bevindt in een eicel. Kan allemaal niet schelen. Dat soort dingen heb ik in gedachten dus. Hè? Maar het begint met het woord Gods. Het zal duidelijk zijn dat waar iemand als Johannes met zijn metaforisch taalgebruik zegt dat Christus het woord is, dan zal het ook duidelijk zijn dat dus de Ark des Verbonds in elk geval, als de eerste veruiterlijking van die twee stenen tafelen, de uitbeelding is van de Heer Jezus Christus. En het is ook zo, want die houten kist is gewoon een beeld van Jezus in zijn menswording. Sterfelijk en wel, de boom die bovendien omgehaakt wordt en nogal brandbaar is, zal ik maar zeggen. Maar hij is degene, hij was degene, maar is het nog, maar hij was degene die het woord Gods bewaarde in zijn hart. In zijn inwendige mens, in zijn verstand of hoe dat maar heten mag, en daaruit wandelde. Als gevolg daarvan stierf hij weliswaar, maar hij werd opgewekt uit de dood. Dat wil zeggen, de houten kist werd met goud overtrokken. Daar heb je de opstanding van Christus. Vervolgens werd hij uitermate verhoogd en kreeg hij een naam boven alle naam. Of misschien is het beter om Johannes 17 te citeren in dit verband. Hij werd verheerlijkt met de heerlijkheid die hij bij God had eer de wereld was. Hetgeen wordt uitgedrukt in het verzoendeksel. Gemaakt uit één stuk, officieel, goud. Op wat voor wijze dan ook, hebben we het later misschien wel weer een keer over. Want de bovenkant van die Ark des Verbonds is uitsluitend goud. Daar zit helemaal geen hout in. Dat is de goddelijke kant van Christus, zal ik maar zeggen. En het hout overtrokken met goud. De benedenkant is het beeld van de mens. opgestaan uit de dood en uitermate verhoogd. Die twee komen bij elkaar en hij heeft heerlijkheid ontvangen, uitgedrukt in de vier cherubim op het verzoendeksel. En de aardigheid is dat de Heer Jezus Christus was dus als Jezus van Nazareth, degene die op aarde het woord Gods bewaarde. Hij was de gelovige bij uitstek, om zo te zeggen. Hij is dat nu nog, want nog steeds is hij degene die het woord Gods gestalte geeft, dan wel het woord Gods vertegenwoordigt, dan wel het woord Gods tot ons spreekt, vanaf het verzoendeksel. Daar berust het woord en van daaruit komt het tot ons. Eigenlijk is het zo, dan heb je vast wat huiswerk. Eigenlijk is het zo dat de Ark des Verbonds als zodanig de uitdrukking is van wat in de Statenvertaling heet, want ergens anders heet het helemaal niet. In de Statenvertaling heet het geloof van Jezus Christus. Wie is Jezus Christus? De gelovige bij uitstek. Per definitie, hij is degene die het woord Gods bewaarde. En door zijn geloof, doordat hij het woord Gods bewaarde in zijn hart en daaruit leefde uiteraard, is hij geworden wie hij is. Dat is wat de Bijbel leert althans. Sommigen hebben daar problemen mee, hebben het liefst dat hij altijd al was wie hij is. Dan moet u zeggen, de Bijbel zegt, Christus is gisteren en heden tot in eeuwigheid dezelfde. Maar niettemin in zijn geschiedenis, in zijn leven is te zwak uitgedrukt, maar in zijn geschiedenis komt juist dat tot uitdrukking. Kenmerkend voor Jehovah in het Oude Testament is, hij is de vertegenwoordiger van het woord Gods en hij spreekt het dus ook. Kenmerkend van Jezus van Nazareth op aarde is, hij vertegenwoordigt het woord Gods. Hij is het als het ware. Hij heeft er in zijn hart en leeft alleen daaruit. Het maakte hem tot een onaangepaste man die in de praktijk leefde buiten de legerplaats, maar ik bedoel het overdrachtelijk enzovoort. En voor wie in deze herberg, in de wereld, in de stal eigenlijk, ook helemaal geen plaats was. Maar niettemin, zijn plaats was dan ook niet hier. Zijn plaats is uiteindelijk in de hemel zelf, in het heiligdom. Het heilige der heiligen, de hemel zelf. En daar is hem nog steeds als de gelovige die trouw is, Hebreeën 3, hij is onze hoge priester en apostel, die trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Dus nog steeds gaat het over de trouw, de gehoorzaamheid, kortom, het geloof van Jezus Christus. Dat is de kern van de hele uiteenzetting. Voor zover er iets heiligs is, vindt het heilige zijn oorsprong in het geloof van Jezus Christus, want daaruit is de hele zaligheid tot stand gekomen. En zelfs wat eraan vooraf ging, inclusief het oude verbond. Maar dat is te lastig om dat nu uiteen te zetten. Waar het maar om gaat, is dat juist deze waarheid in de eerste plaats uiteengezet wordt in het algemene beeld van de tabernakel. Waar het om gaat, is dat woord Gods dat bewaard wordt in de Ark des Verbonds, die een uitbeelding is van de Heer Jezus Christus. En tot hem zouden wij naderen om van hem deel te krijgen, niet alleen aan het nieuwe verbond, maar in de eerste plaats aan zijn leven en dus aan het nieuwe verbond, maar ook omdat wij eerstelingen zijn aan de hemel. En dat is nou precies wat de Hebreeënbrief ons leert. En dat zeg ik weer nog met een klemtoon, want men wil ons soms wijsmaken, de Hebreeënbrief is aan Hebreeën geschreven en dus niet, gaat niet over ons. Het gaat bovendien over Israël, want het gaat over oude verbond en nieuwe verbond. Ik moet u zeggen, dat is allemaal onzin. Het gaat over de hemelse positie van Christus en de gelovigen uit onze tegenwoordige tijd. Dat gaat niet over Israël naar het vlees. Dat is niet Joods van geen enkele kant. Het is zelfs niet Hebreeuws. De term Hebreeuws staat trouwens in heel de brief niet. Iemand heeft het erboven gezet, want de brief moet toch een naam hebben. Maar het heeft er allemaal niks mee van doen. Het gaat om de heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. Hebreeën 3 vers 1. En die hemelse roeping wil zeggen dat we een plaats hebben in het nieuwe verbond, in de vrijheid en daarmee in de hemel zelf en zelfs op de troon. Want het einde van het aardse verhaal van de gemeente is het kind, nou ja, de zoon, het kind, werd weggerukt tot God en zijn troon. Daar is onze positie en daartoe zijn wij geroepen. En zolang dat niet in de praktijk gerealiseerd is, worden wij opgeroepen om niettemin ons naar die richting te streven, hoe zeg je zoiets? Om ons daarop te oriënteren. Dat wil zeggen, vergeten hetgeen achter is, en ons uitstrekkende naar hetgeen voor is, jagen wij naar het wit. Zie? Doelwit. En wat wij kunnen doen is niet letterlijk ergens binnenlopen, want het heeft geen enkele zin, maar we kunnen wel overdrachtelijk bij de Heer binnenlopen en ons stellen voor de troon der genade, ons aan hem ter beschikking stellen en zeggen: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Zegt u maar. Aan de andere kant is dat Hebreeën 13. Dan staan we meteen buiten de legerplaats. En ik wijs er maar op dat de legerplaats per definitie een religieuze legerplaats is. Daar komt men buiten te staan, zoals de kerkgeschiedenis trouwens aantoont. Maar ook daar zal ik nooit een collegedag over geven. Maar niettemin gebeurt dat wel. Als je de Heer wil volgen, dan kom je buiten de religie te staan, buiten de godsdienst. En terecht zo, want dat is het eerste, het belangrijkste, waar je van verlost bent. Definitief. Nou goed, daar moeten we het bij laten om het verhaal te vervolgen. Op een ander niveau overigens in onze volgende collegedag. Zullen we de Heer danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we ook vandaag bijeen mochten zijn en als het ware mochten ingaan in dat heiligdom. Daarom ons heen mochten zien en in de eerste plaats onze blik mochten richten op de kern der zaak. Mochten richten op uw woord zoals het gerealiseerd is en vertegenwoordigd wordt door onze heiland, de Heer Jezus Christus. Wij danken u dat wij hem mogen kennen als onze hoge priester, als de apostel die wij beleiden, degene die ons de weg tot zaligheid geopend en ingewijd heeft, of zelfs die de weg tot zaligheid is. En we danken u dat we mogen verstaan dat zaligheid niet slechts inhoudt dat we eeuwig leven ontvangen en dat u onze zonden niet toerekent, maar meer nog dat u ons in die positie van kinderen Gods die eeuwig leven hebben ontvangen, ons bestemd hebt om deel te hebben aan de erven der heiligen. Wij danken u dat u ons bekwaam gemaakt hebt om u te dienen, in plaats van onszelf of de natuurlijke mens. Dat we kunnen leven inderdaad Gode welbehagelijk, omdat u ons daartoe gereinigd hebt naar het geweten. Omdat we niet belemmerd zouden worden door schuldgevoelens en door gevoelens van tekortschieten, maar integendeel in alle vrijmoedigheid ervan uit mogen gaan op grond van uw woord dat u ons bekwaam gemaakt hebt, dat u ons roept, niet maar tot leven, maar dat u ons roept tot dienst. Wij danken u dan dat wij ook in navolging van onze heiland onze lichamen mogen stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Een offer dat u aanneemt, omdat we volmaakt gesteld zijn in Christus. Zodat u ons gebruikt tot eer van uw naam en ons een plaats geeft in uw werk en daarmee in heel uw heilsplan. Wij danken u dan voor dit grote voorrecht en voor deze grote zaligheid waarop wij acht mogen geven. Wij danken u voor deze dag en bevelen elkaar onszelf bij u aan, opdat inderdaad uw werk aan ons voortgang mag vinden. Dat we deze misschien wat onbegrijpelijke Bijbelse waarheden mogen leren verstaan, ons eigen mogen maken en daaruit ook daadwerkelijk mogen leven dag in dag uit. In het besef dat wij geroepen zijn tot dienst, geroepen zijn om u te verheerlijken in ons leven en dat u bovendien degene bent die ons bekrachtigt en ons toerust, ons alles geeft wat wij nodig hebben om aan die roeping te beantwoorden. Wees u zo ons nabij, omdat u het beloofd hebt, om Christus wil. Amen.